Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen. Suzanne Top komt op voor Groningers die zijn getroffen door ellende veroorzaakt door gaswinning. Ze was het gezicht van het Groningen Gasberaad. En toen de vraag kwam of ze die strijd als provinciebestuurder wilde voortzetten, zei ze ja. Vanmorgen in Leven in Muziek de favoriete muziek en het levensverhaal van politica zonder partij Suzanne Top. Suzanne, welkom.
En, dankjewel.
Om meteen maar even dat uit de weg te ruimen. Zonder partij, dat is bijzonder. Tenminste, ik ken ze niet.
Nee, het komt. Nou ja, je kent wel de minister-president die we hiervoor hadden.
Daar heb je punt.
Ook partijloos.
Maar dat vonden we met z'n allen ook heel raar.
Dat was ook bijzonder, zeker. Nee, het komt niet zo heel veel voor, maar het kan op zich wel.
Ja.
In provincieland zie je het ook niet zoveel. Ik weet zelf van één ander geval ergens in het zuiden van Nederland. Dus het is bijzonder, maar het kan.
Is het een voor- of een nadeel?
Ja, Pieter, dat vind ik heel moeilijk te beoordelen. Want ik heb ook geen ervaring met hoe het anders zou zijn. Dus voor mij is dit wat het is. En ik denk eerlijk gezegd dat het beide een beetje is. Ik denk het heeft voordelen omdat je eigenlijk voor iedereen hetzelfde bent. Hè? Dus je zit niet al in een bepaald hoekje. Maar het heeft ook wel nadelen. Je hebt geen fractie. Dus het is soms ook een beetje meer alleen, denk ik.
Ja, is dat... Maakt het... Ja, Dat woord is een beetje beladen, zo bedoel ik het niet. Maar is het een beetje eenzaam soms?
Nou, eenzaam is inderdaad wel een heel beladen woord.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat het wel fijn is wanneer je een soort van thuishaven hebt.
Ja.
Dat kan helpen. Maar om nou te zeggen, en bovendien is dat ook niet altijd bij iedereen even leuk. Dus dan is het weer een nadeel.
Want je kunt ook eigenlijk
je kunt ook best problemen met je eigen fractie hebben en dan is het minder leuk.
Ja.
Maar het heeft, en je hebt natuurlijk niet alleen met fractie te maken. Je hebt ook met je eigen staf en je ambtenaren en met je collega's. Dus je bent heus niet eenzaam.
Dit programma heet Leven in Muziek. En jij hebt de muziek uitgezocht. Dank je wel daarvoor. Want, en dat zeg ik op eigen titel, je hebt mooie muziek gekozen. Was het moeilijk?
Je bedankt mij ervoor, maar dat was natuurlijk een snoeiharde huiswerkenopdracht van jou. En in het begin dacht ik wel, ach jeetje, hoe dan? Maar gaandeweg begon ik er eigenlijk wel lol in te krijgen. En dan werd het gewoon ook nog wel weer moeilijk kiezen.
Ja.
Want dan kom je toch wel een heleboel tegen. Ik kon het op dat moment eigenlijk helemaal niet bedenken. Maar als je er even voor gaat zitten, dan wordt het ineens heel moeilijk kiezen. Dan denk je, oh ja, maar die nog en die nog. Dus ik liep dagenlang met allemaal nog ideeën. Dus uiteindelijk maak je een selectie. En ik dacht, het is wel leuk, een beetje gevarieerd, hoop ik.
Zeker. En ik hoop dat heel veel luisteraars dit ook een mooie selectie vinden. Ik denk het wel. En er is één plaatje wat jij niet hebt uitgezocht. En dat komt omdat we altijd beginnen met, laten we zeggen, de geboorteplaat. Want jij komt van 4 november 1971. En toen stond een heel populair bandje op 1 van de hitparade. De blonde Sally Carr, voormalig kapster, was de zangeres. Ze kwamen uit Glasgow en ze hadden heel veel hits, waaronder deze.
Just a little bit lonely. Just a little. I was feeling so empty until you came back, until you came back, until you came.
Nummer 1 van 4 november 1971. het enige liedje dat Suzanne Top deze ochtend niet heeft uitgezocht zelf. Vond je het wat?
Nou, ik had hem ook niet uitgezocht.
Dat is dat duidelijk.
Ja, vrolijk, maar het maakt geen indruk.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar het is wel, nou ja, god, het had hitpotentie. Want die hele jaren 70 door hadden zij voortdurend nummer 1 hits met hun liedjes. Goed. Genoeg hierover. We gaan naar jouw jeugd toe, want die speelde zich af in de jaren 70. Mm-hmm. Wat weet je daar nog van? Wat zijn eigenlijk je oudste herinneringen?
Nou ja, ik ben opgegroeid in Exlo, een dorpje boven Immen.
Ja.
Ja, daar heb ik wel heel veel warme herinneringen aan. Dat was toch wel een hele leuke tijd. Ja, gewoon lopend, wandelend naar school 's ochtends. En dan tussen de middag weer terug, broodje eten thuis. Ja, en heel veel spelen. Wij woonden vlakbij het bos, dus ik speelde veel in het bos. Ja, en dat hou je ook bij je, dus dat is nog steeds iets van thuiskomen. Als ik in een bos kom, dan voelt dat meteen als thuiskomen. En dat komt echt uit die tijd. Ja, en 's avonds buiten spelen met de vriendjes uit de buurt. Ja, gewoon helemaal prima.
Ja, dat klinkt heel goed.
Ja, dat was het ook.
En je moeder, was het een thuiskommoeder of was zij aan het werk? Wat deed ze?
Ja, mijn moeder heeft dat heel mooi gecombineerd. Die was eigenlijk beide. Dus die is wel aan het werk geweest. Die was pedicure, maar die had haar eigen praktijk. Dat kon ze zelf haar tijd indelen. En dat deed ze eigenlijk op zo'n manier dat ze tussen de middag en als wij 's middags thuis kwamen van school, ja, dan was ze er meestal. En die ene keer dat het haar niet lukte, dan was er ook wel een grote teleurstelling bij mijn broer en mij.
Ja, ja, ja.
Dan was dat heel leeg.
Je zegt je broer en mij? Dat, ja. Je had één broer?
Ik had een broertje, ja. Nou ja, hij is nu een kop groter dan ik, maar hij blijft mijn broertje, anderhalf jaar jonger.
Ja.
En wij trokken heel veel samen op als kind. Dus wij speelden ook veel samen. We waren de grootste avonturen samen.
Leuk.
Ja, dat was heel leuk.
Dat is toch een geschenk als je zo iemand hebt die in hetzelfde huis woont.
Ja, absoluut. Ja. Zeker.
Wat deed je vader?
Mijn vader was docent in de middelbare school in Emmen. Economie. En hij was daar decaan. En ik ben later naar de lagere school, dat heette toen nog de lagere school, naar zijn school gegaan. De GSG in Emmen.
Vond je dat vervelend?
Nee hoor, dat vond ik niet vervelend. Het hielp wel dat hij ook best populair was op school.
Als dat niet was zo een leuke geweest, kerel gewoon.
Ja, was gewoon een hartstikke leuke kerel. Is nog steeds een hele leuke kerel.
Ja.
En hij gaf ook een bovenbouwles. Dus toen ik daar naartoe ging, toen had ik er nog niet zoveel mee te maken. Maar ik merkte al wel vrij snel dat de hele school wel wist wie Top was. Want zo werd dat natuurlijk genoemd. Alle docenten werd met achternaam aangeduid.
Ja.
Oh, je bent een dochter van Top.
Ja.
Maar dat was eigenlijk helemaal prima. En het is ook wel leuk, want je hebt thuis, ja, je weet waar het over gaat.
Als ik
collega's had, dan wist ik over wie die het had.
En dat hield je allemaal netjes voor je?
Ja, dat denk ik wel. Ja, nee, dat heb ik allemaal netjes voor me gehouden. Ik kon het wel scheiden.
Ja.
Ja.
Speelde muziek een rol bij jullie thuis?
Ja, niet een verschrikkelijk grote rol, eerlijk gezegd. Wij hadden altijd wel de radio aan in de keuken. Meestal Rono.
Kijk eens aan.
Ja, zeker. Dus ik kan me de stamtafel en zo ook nog goed herinneren uit die tijd. En mijn vader draaide wel klassieke muziek en daar kreeg ik wel wat van mee. En mijn moeder was meer van de dansmuziek. Grote fan van Tina Turner, waar we straks ook nog wat van gaan horen.
Ja.
Dus dat gebeurde wel, maar het was niet dat we daar nou heel erg intensief mee bezig waren. Nee.
Nee, muziek was er gewoon.
Het was er gewoon, ja.
Benny Nijman was er ook gewoon.
Ja, dat was de eerste voor wie ik dat radiootje in de keuken en dan af en toe wat harder zetten.
Ja?
Ja, het is het eerste wat ik me kan herinneren dat ik bewust meemaakte. En dat ik ook echt, dat ik herkende en dat ik ook ging meezingen. Nou, ik heb niet meer opgezocht hoe oud ik was, maar ik denk een jaar of 8, 9 in die buurt.
En dan komt dat binnen, hè?
Het is heel, als ik het nu nog hoor, dan moet ik er wel een beetje om glimlachen. Het is een heel melancholisch nummer ook. Maar ja, ik vond dat toen op een of andere manier, deed me dat destijds wat, ja.
Waarom fluister ik je naam nog?
hoe zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen in de tijd. En dromen, ik zal wel altijd blijven dromen. Je hebt me alle hoop ontnomen. Het is gewoon verleden tijd. Maar waarom fluister ik jouw naam nog? Hoor ik steeds je stem? Ik zie je levensrood hier staan. Waarom ruik ik steeds jouw geur?
Benny Nijman met wat we een smartlap noemen. Maar is toch mooie muziek?
Nou ja, dit nummer, ja zeker.
Ja, maar dit gaat wel iets verder, wou je zeggen, dan
ja,
een smartlap.
Ja, ik vind dit, ja, dat zou ik wel zeggen, ja.
Ja.
Het is niet een platte smartlap.
Zeker niet.
Nee.
Zeker niet. En je moeder was daar dol op. En ze was dol ook op wat we zo meteen gaan draaien. Dat is Tina Turner. Was je goed op school?
Ja, het ging me wel redelijk makkelijk af, denk ik. Of nou echt goed was. Ik was daar ook. Ik
deed voor het leuk?
Ik deed wat ik moest doen. Ik vond de randverschijnselen leuker.
Zoals?
Dus ik was op de lagere school al wel bezig met. Dan ging ik zelf een toneelgroepje maken. Dan ging ik daar een toneelstuk voor schrijven.
Wauw!
En dat gingen we dan met kerst opvoeren. Dingen organiseren. Dat deed ik eigenlijk toen al. Dat vond ik heel leuk om te doen met klasgenootjes. Ik schreef ook verhalen. Die mocht ik dan soms voorlezen in de klas.
Ben jij wel in het goede beroep terechtgekomen?
Ik had ook maar zo in een ander beroep terecht kunnen komen.
Dat geloof ik, maar...
Dingen gaan zoals ze gaan. Maar ik heb zelf ook heel lang gedacht dat ik de journalistiek in zou gaan, inderdaad.
Ja.
Ik was al vroeg bezig, ook met schrijven, vond ik ook leuk. Ik deed ook mee aan schrijfwedstrijden en dat soort dingen. Maar het is misschien ook prima dat dat iets is wat een hobby blijft. Ik heb het wel lang gedacht, ik heb het ook veel gedaan.
Ja, dat schrijven bedoel je?
Ja, ook later nog wel voor de krant als freelancer. Maar op het moment dat ik eigenlijk dacht van ik kom er niet meer tussen. Dat was in die tijd zo, hè?
Echt?
Ja. Je kwam daar echt niet zomaar tussen. En ik had ook niet de opleidingsjournalistiek gedaan, omdat mijn vader, die overigens tevens mijn decaan was... Beiden van mening waren dat je dan net zo goed naar de universiteit kon. En dat kon toen alleen maar journalistiek op hbo-niveau.
Ja.
En dan kon je daarna ook nog wel worden, waar hij overigens gelijk in had natuurlijk. Maar dan kom je toch in een andere stroming terecht, een andere dynamiek. En ik bleef het wel steeds doen ernaast. Maar het was lastig om daar echt iets in te vinden. En ik weet nog goed dat ik net was aangenomen van mijn eerste echte grote baan, zal ik maar zeggen.
Ja.
En dat toen een paar dagen later Evert van Dijk belde en zei van... misschien kun je toch hier beginnen op de stadsredactie. En toen dacht ik wel even... Maar toen dacht ik ook, het heeft zo moeten zijn dat ik nu al een andere afslag heb genomen.
Ja.
En ik heb ook altijd wel gedacht van, misschien ooit nog.
Het kan altijd. Kijk,
het kan altijd nog.
Het kan ook nu nog.
Ja, dat is waar.
Niet?
Dat is zeker waar. Maar
ik hoor het al, dat wordt hem niet.
Nou, dat zeg ik niet. Maar ik ben wel altijd op zoek naar een plek waar je iets kunt toevoegen. En ik denk intussen dat er ook heel veel journalisten zijn die daar op dat vlak meer hebben toe te voegen dan dat ik dat
echt
zou hebben.
Nou, Kijk naar wat voor dingen jij allemaal kunt en hebt meegemaakt en als bagage meeneemt. Als jij bijvoorbeeld schrijft over het aardbevingsgebied. Ja, dat kan bijna niemand anders beter doen, denk ik dan.
Nou, heb ik ook wel veel gedaan. Hè?
Ja.
De nieuwsbrieven van het gasberaad. En komen we misschien ook nog wel even op de barometer die we daar gemaakt hebben. Dus ik heb dat toen ook wel veel gedaan. En dat Ja, dat kan nog steeds, maar er zijn ook andere manieren om iets te kunnen toevoegen. Kijk, en als je schrijft, dan kan je er wel iets over zeggen en je kan er ook wel iets over analyseren. Maar je doet er nog niet meteen iets aan. En ik zit nu nog wel een beetje op het spoor dat ik denk van, nou ja, zolang we er ook nog wat aan kunnen doen en ik daar ook nog iets kan bijdragen,
ja,
is dat misschien directer effectief dan er alleen over schrijven?
Ja, dan kun jij het beste beoordelen, denk ik.
Ja.
Ik moet ineens denken aan... kijk, dat is mijn schuld van tevoren, zeg ik alvast. Want ik spring nogal eens van de hak op de tak. We hadden een journalist, een onderzoeksjournalist onlangs. Jesse Frederiks.
Ja.
En die zei, ja, die Groningen is daar. Ik bedoel, waar gaat dat nou eigenlijk over? Die aardbevingen, dat doet af en toe een kopje rinkelen. En die worden... buitengewoon ruim gecompenseerd. Had jij toen niet zoiets van, ik kan die man wel villen? Of dacht je van, hij heeft een punt?
Nou, dat laatste zeker niet. Nee, ik heb dat wel met verbazing gelezen. Jij noemt het een onderzoeksjournalist.
Nou ja, zo noemt hij zichzelf.
Zo noemt hij zichzelf,
en hij
inderdaad.
Heeft ook, ik ken hem ook als iemand die samen met Bregman, met Rutger Bregman samen, hadden ze echt een hele doorwrochte podcast. En vertelden ze goede verhalen samen.
Ja, nou, misschien heeft Rutger Bregman daar dan een goede invloed op. Nee, daar ben ik een beetje flauw. Maar kijk, wat dit artikel betreft, vond ik helemaal niet dat hij daar nou een heel sterk onderzoek...
Nee, dat vond ik ook niet. Nee.
Dus je kan best wat vinden en je kunt ook best kritiek hebben. Maar dan moet je dat wel ook gewoon baseren op feiten. En dan moet je ook wel... De relevante details benoemen. En dat deed hij helemaal niet in dat artikel. Het was volstrekt eenzijdig. Ik vond het ook niet correspondent waardig, eerlijk gezegd. Ja, en ook een beetje bijzonder. Weet je, het voelt een beetje als iemand denkt van, ach, de mainstream vindt het vervelend voor Groningen. Ik ga eens even recalcitrant een haakse bocht erop zetten. En ik weet dat hij dat ook met andere dossiers gedaan heeft. Hè. Met de toeslagen heeft hij ook zo'n verhaal er in één keer ingegooid. Ja, of dat dan ook is om maar eens even een steen in de vijver te gooien of om aandacht te krijgen. Ik weet het niet, maar ik vond het een merkwaardig en niet erg behulpzaam artikel.
Hebben wij hier in Groningen, zeg ik maar even, en de mensen die het weten kunnen, waaronder jij, mm-hmm, hebben die wel hard genoeg geroepen, vriend, dit klopt niet?
Ja, dat is een goede vraag. Daar hebben wij ook wel over nagedacht. Want daar kan je twee kanten naar kijken, hè? Twee kanten mee op. Aan de ene kant kun je dat doen. Hebben we ook heel veel wel gedaan. En aan de andere kant, op het moment dat je dat heel massaal doet, ja, alles wat je aandacht geeft, groeit ook, hè? Dus wij hoopten ook een beetje door te denken van, ja, weet je, het is bijna de moeite niet waard om hierop te reageren. Laat het maar even passeren. Weet je, waar moet je beginnen?
Ja.
En er was natuurlijk heel veel in die periode. De afgelopen maanden hebben we ongelooflijk veel publicaties gehad. Van allerlei vormen. Ook over, ja, allemaal verhalen over dat de gaskraan maar weer open moest. Of dat je daar een strategische reserve van kon gaan maken. Terwijl ik dacht, ja, hoe dan? Terwijl de wet is natuurlijk nu gewoon helder op dit punt. De kraan voor het Groningenveld is dicht. Daar waren redenen voor, dat hebben we gedaan. Ja, als je dan iedere keer als dat oppopt, daar weer serieus op ingaat, dan lijkt het ook net alsof het discutabel blijft.
Ja.
En eigenlijk zijn wij van mening, het is gewoon een gepasseerd station.
Het is kloor. Maar het is alleen maar klaar als daar ook een laagje cement op ligt, zou je zeggen.
Dat zou je zeggen. Aan de andere kant, het is ook klaar als je een wet hebt liggen die zegt dat het klaar is.
Ja.
En ook zo'n laagje cement, weet je, er zijn ook weer mensen die zeggen, ja, nou ja, dan boor je ernaast. Hè. Ik denk niet dat dat nou per se helpt. Het helpt wel iets, maar als je echt wil, dan in de beleving van mensen, en het gaat echt niet zo simpel, hè, dus het is echt onzin, maar het simpele redeneren van, nou ja, het zit erin en je krijgt het er altijd wel weer uit, ja, is geen beginnen aan om die simpele redenering uit te gaan roeien, want die zal gewoon blijven, of er nou cement in zit of niet.
Ja, maar wat hij verteld heeft is onjuist, voor alle duidelijkheid.
Ja. En zeker niet het hele verhaal.
Nee.
We kunnen het hele verhaal nu wel gaan fileren, maar kan je verzekeren
dat is
dat
te veel
kan. En ik sluit ook niet uit dat we dat nog wel een keer, dat ik dat binnenkort ook nog wel ga doen.
Kijk, ik ben benieuwd. Ik hou mijn ogen open. Tina Turner heeft ook iets te maken met die keuken, of niet? Van thuis.
Zeker.
Van moeder.
Ja. Nee, waar ik dan bij Benny Nijman de radio even niet zouden zetten. Maar dat deed mijn moeder bij alle nummers van Tina Turner.
Oh.
En dan ging ook alles aan de kant, want er moest meteen gedanst worden.
Leuk.
Dus dat gaf altijd heel veel...
Echt gedanst?
Echt gedanst, zeker. Ja, of het nou 's ochtends vroeg of 's avonds laat of tijdens de lunch was. Maar als Tina Turner er was, dan...
Wat bijzonder.
Ja.
En dit is er eentje, dat is echt een oudje. Want het is nog uit de tijd met die rare man waar ze later is van gescheiden is. Ja,
ja
Ike.
Ja. Ja, klopt.
Oké.
Ja.
River Deep, Mountain High.
When I was a little girl, I had a rag doll. Only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll.
Tina Turner. Ja, prachtige muziek. En jij zei, ik ben naar het concert geweest.
Ja.
Ik zal je even vertellen wanneer dat was.
Ja.
Met je moeder. Oh, wat leuk.
Ja, zeker.
Wat leuk. 18 juli van het jaar 2000.
Ja, Jezus. Ja. Inderdaad, een kwart jaar geleden. Ja, almachtig. Ja.
Ja.
Nou, ik weet het nog heel goed.
Wat is je van het concert bijgebleven? Want er waren 65.000 toeschouwers. Ik lees dit op, want ik was er niet bij.
Van de eerste in Stadspark, denk ik. Zo'n groot concert.
Ja. Nou ja, we hadden daarvoor, in 97 hebben we de Stones gehad.
Ja, de Stones. Was ik ook.
Jij was dus wel een meisje wat naar dat soort evenementen
nou,
ging.
Nou, niet verschrikkelijk vaak. Maar ja, nee, dit soort grote dingen, zeker in die tijd.
Ja.
Ja.
John Fogerty was erbij.
Ja.
Leuk hoor.
Nee, het was een hele mooie avond.
Ja. En dan en je moeder die staat dan ook gaat ook uit het dak bij zoiets. Ja?
Ja, ja, ja.
Wat leuk. Goed. Ouders heb ik al een beetje benoemd volgens mij. Het gaat goed met je schoolcarrière. Ja. En je ging studeren. Wat ook alweer?
Ja, ik ben begonnen in Leiden met rechten.
In Leiden?
Ja.
Waarom gaan we naar Leiden
ineens? Ja, geen idee. Nee, eerlijk gezegd weet ik nog steeds niet goed waarom ik dat destijds besloot. Want ik kende Leiden helemaal niet. Nooit geweest.
Ik weet wel dat ze een rechtenfaculteit hadden die een goede reputatie had.
Ja, dat klopt.
Maar zou dat nou echt de reden zijn?
Ja, dat was toen een beetje... Het was de oudste rechtenfaculteit van Nederland. Nou, dat vond ik wel interessant.
Ja.
Ik denk ook wel toch een beetje... Het was eigenlijk voor iedereen in Emmen vrij... Ja, vanzelfsprekend dat je naar Groningen ging. En ik wilde een beetje van dat vanzelfsprekende pad af.
Ah.
Dus ik dacht, ik ga gewoon wat anders doen.
Ja.
Ik ga naar Leiden. Dat heb ik gedaan.
Ben je er blij van?
Nou, dat eerste jaar was best pittig.
Ja.
Want dan kom je erachter hoe vanzelfsprekend ik het altijd vond. Dat als ik ook in Emmen rondliep, ik zag eigenlijk altijd wel bekende gezichten.
Ja.
En in één keer zit je in een totaal nieuwe omgeving... waar je echt helemaal niemand kent, waar je niks kent, waar je niks weet. Nou, dan kom je jezelf ook wel even tegen.
Ja.
En dan ga je een studie doen die hypermassaal is. Ik zat met zo'n beetje 2000 eerstejaars studenten.
Allemachtig.
Het was echt bizar. En dan ook nog zo eigenwijs om te zeggen... nou, ik ga niet lid worden van een studentenvereniging.
Nee, hoor, of, dat doen we niet.
Nee, dat ging ik niet doen. Geen huisvesting natuurlijk, dus ik ging van de ene noodoplossing naar de ander. Dus het was best even wikkelen. En ik mocht niet weg van mezelf, omdat ik vond dat ik dit eerst...
Je moest slagen.
Ik moest wel eerst slagen, ja.
Ja.
En dat is uiteindelijk ook wel gelukt in het tweede jaar. Maar, nou ja, en dus natuurlijk, uiteindelijk is het hartstikke leerzaam geweest, denk ik. Maar ik heb toen ook wel eens diep van binnen ook wel een beetje spijt gehad. Maar ja, zo gaat het. En ik heb wel mijn proper huizen overigens gehaald.
Ja.
Ja.
Maar toch, het lijkt mij dat je denkt van... wat doe ik hier? Wat doe ik hier?
Dat heb ik
en dat zeiden je ouders waarschijnlijk ook. Kind, wat doe je daar?
Nou, die hebben mij wel gesteund in deze situatie. En die hebben mij ook wel heel erg geholpen om bijvoorbeeld de huisvesting op orde te krijgen. Dus die vonden wel dat de basis dan in ieder geval wel een beetje moest kloppen. Dus ze hebben mij wel erg gesteund daarin. Ze hebben nooit echt gezegd, wat doe je daar? Maar ik heb ook nooit natuurlijk heel hard toegegeven in die tijd.
Dat ik dat niet wel.
En weet je, dat was natuurlijk ook lastig. Je had nog geen mobiele telefoons natuurlijk. Dus ik moest dan naar een telefooncel met kwartjes.
Ja. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja, ik heb die tijd ook meegemaakt.
Ja, dus dat maakte het af en toe best even eenzaam. Maar uiteindelijk is het ook wel weer heel mooi dat je weet dat je daar wel weer uitkomt. Toen ik daar wegging, had ik gewoon een vriendengroep en had ik het er prima naar mijn zin.
Ja.
Dus je kunt het wel. En dat is ook wel weer.
Nou ja, dat is wel. Daar kom je dan achter.
Daar kom je dan achter. Ja.
Kunt.
Ja. En dat is wel weer een hele mooie levensles.
Ja. We gaan luisteren naar muziek. U luistert trouwens als u denkt van wie is die mevrouw die ik hoor praten? Want ik word net wakker. Ze heet Suzanne Top en ze is gedeputeerde van de provincie Groningen. Wat zit er trouwens in je portefeuille officieel?
Het is alleen maar officieel wat in de portefeuille zit. Maar dat grootste deel is natuurlijk de gevolgen van de gaswinning.
Ja.
Dat is natuurlijk ook de reason of being waarom ik daar zit.
Ja.
Maar daarnaast doe ik ook cultuur, vrije tijdseconomie, erfgoed. Dat zit ook in de portefeuille nu.
Dat lijkt me, als je dat allemaal bij elkaar optelt, heb je voor 2 mensen werk, minimaal.
Het zijn allemaal grote portefeuilles.
Ja.
Dat gaswinningstuk, gevolgen gaswinning, dat is natuurlijk op zichzelf al best heel veel.
Ja.
En ook die andere portefeuilles. Ja, het is misschien. Ja, het is veel. En vooral als je daar ook echt ambities op hebt.
Ja, en die
heb ik.
En
ja.
Die heb je.
Ja. Ja.
Gaat het beter met ons? Ons Groningers? En de manier waarop we behandeld worden door de rest van Nederland?
Nou, door de rest van Nederland.
Nou ja, dat zeg ik een beetje onaardig. Ik
bedoel je? Je bedoelt Den Haag?
Ik bedoel Den Haag vooral.
Ja, dat vermoed ik. Beter ten opzichte van wat, hè? Het is best een hele ingewikkelde vraag. Kijk, het gaat nog niet goed met ons, hè?
Nee.
Ook dat hebben we gezien de afgelopen maanden. Er zijn diverse onderzoeken ook weer verschenen. En dat is wel steeds heel confronterend. Ik vond zelf het onderzoek van Lifelines, wat een paar weken geleden uitkwam, echt wel confronterend. Hè? Dat is dan zo'n groot onderzoek, langjarig onder de hele bevolking van Noord-Nederland.
Ja.
En als je dan ziet dat de bewoners van het bevingsgebied echt substantieel slechter eruit komen waar het gaat over mentale gezondheid. Eigenlijk alle aspecten van mentale gezondheid. Ja, dan is dat toch wel heel heftig.
En het zijn ook heel veel kinderen die zich naarvoelen, hè?
Bij kinderen zie je het zich ook steeds duidelijker manifesteren. En dat horen we ook terug, ook van scholen, van schooldirecteuren. Dat is wel heel erg heftig. En dat is ook wel verschrikkelijk moeilijk. Eigenlijk is er maar 1 oplossing. En dat is dat we de boel gewoon snel geregeld krijgen.
Ja.
Maar dat is ook het enige wat echt niet gaat lukken. En dan is de vraag van, hoe ga je daar dan de schade zoveel mogelijk beperken? En wat kun je doen?
Ja.
Nou, dat is helemaal niet zo simpel.
Nee.
Daar hebben we geen draaiboeken voor klaar liggen.
Heb je soms nog wel een idee dat je denkt van, we moeten het nu over een andere boeg gooien, of we moeten dus iets anders proberen? Of is het gewoon elke dag maar weer doorbuffelen?
Ik heb af en toe wel de neiging om te denken, hoe lang houden we dit nog op deze manier vol?
Ja.
En hoeveel rek zit er nog in? Ook in alle inwoners die het zo zwaar treft.
Ja.
Maar het over een andere boeg gooien, dat is natuurlijk ook best ingewikkeld. Dan moet je het echt radicaal over een andere boeg gaan gooien. En ik merk dat daar heel weinig draagvlak ook nog voor is. Hè. Daar is iedereen ook wel heel benauwd voor. En overigens begrijp ik dat ook heel goed. Hè. Het is ook wel heel eng.
Ja.
Want dit is wel nu wat we kennen. Hoe slecht ook. Maar we hebben ons allemaal daar wel intussen toe gericht. Iedereen is op die manier opgevoed intussen. We praten, denk ik, voor veel Brabanders gewoon geheimtaal in Groningen. We hebben het voortdurend over NCG, bed zoveel, maatregel zoveel, 29. Ja, en om dat dan helemaal over een andere bocht gooien, dat moeten we dan wel echt samen doen. En daar moet je ook wel echt een moment voor hebben. Je moet ook wel echt weten wat je dan doet en hoe je dat doet.
Ja. Die parlementaire enquête, heeft die ons goed gedaan?
Ja, ik denk zeker dat die ons goed gedaan heeft. Ik vond ook de presentatie van de enquêtecommissie in Zeerijp destijds, de Tom van der Lee.
Voorzitter.
Ja, de voorzitter van de enquêtecommissie. Dat ze dat wel heel mooi gedaan hebben toen. En dat dat ook wel heel veel gedaan heeft voor onze inwoners. Dat heeft wel echt een soort erkenning gebracht.
Dat, hè?
Ja. Dus dat was op dat moment denk ik echt een hele goede manier om dat te doen. En er is natuurlijk ook wel wat achterweg gekomen. Het naar je begun.
Ja. En het komt erop neer dat we gewoon, laten we zeggen, een geldstroom hebben waar goede dingen mee gedaan kunnen worden. Toch?
Ja, en waarbij het vooral bijzonder is dat het heel langjarig is.
Ja.
Dus een generatie. En dat geeft ook wel echt aan dat gezien wordt dat dit niet zomaar een probleempje is wat je moet oplossen, maar dat dit een vrij diep geworteld issue geworden is, waar meer voor nodig is.
Ja.
En wat ook een generatie kost voordat je daar een beetje overheen bent in zijn totaliteit.
Ja.
Dus ik vind dat wel een. Dat heeft ons zeker wel goed gedaan. En we zijn natuurlijk nu ook bezig om te kijken van ja, hoe gaan we dat dan vormgeven? Wat zijn dan de effectieve manieren om dat te doen? Dat is nog best weer ingewikkeld. En ondertussen, en dat is natuurlijk wel een beetje schrijnend, zien we dat toch in het kernaardbevingsgebied. Het niet de verandering gebracht heeft die we toch met elkaar gehoopt hadden eigenlijk. Hè. Daar gaat het wel wat beter. Ik denk, als je kijkt naar de schadeafhandeling, nou zeker waar het gaat om de grote getallen en de randen van het gebied. Ja, daar is een heleboel verbeterd. Dat gaat best redelijk soepel op dit moment. Overigens is dan de keerzijde dat je die verhalen krijgt waar we het net over hadden. Dat gaat dan wel heel soepel. Maar dat is een keuze die gemaakt is ook om te voorkomen dat er heel veel onderzoekskosten gemaakt zouden worden op kleine schades. Maar wat ook schrijnend is dat in het kerngebied, waar de schades natuurlijk toch al vrij snel veel hoger zijn dan je met een vast bedrag kunt afdoen. En waardoor dat het ook zo lang duurt, enorm complex wordt. Daar is toch te weinig beweging in gekomen. En dat is wel. Ja, dat vind ik ook wel heel pijnlijk om te zien. Dat we er niet in slagen om daar nou echt grote klappen in te maken.
Er zijn veel mensen die zich met hart en ziel bezig hielden en nog steeds houden. Ik denk aan jou met dit probleem. Die zijn daar kapot aan gegaan, hè? Gewoon. Die, op een gegeven moment dachten ze van, ja, dit hou ik gewoon niet meer vol.
Ja, ik heb heel veel gezien. En dat is ook wel begrijpelijk. Hè? Ook mensen die gingen werken voor die instanties, of nou was destijds voor het CVW of voor de NCG of voor de IMG. Ik heb veel mensen gezien in de regio die dat bewust gingen doen omdat ze graag mensen wilden helpen.
Ja.
Maar je komt ergens in terecht wat heel ingewikkeld is. Je komt met inwoners in aanraking waarbij jij vaak de derde, vierde, vijfde bent die zij tegenkomen. Die inwoners hebben vaak al heel veel dingen meegemaakt, ook al vaak afspraken gemaakt met jouw voorgangers die niet zijn nagekomen. En dan kom jij daar met je goede bedoelingen en je wilt wat doen, maar je komt gelijk in een situatie terecht waarin je niet vertrouwd wordt. Alleen al vanwege het feit dat je vanuit zo'n instantie komt. En het is heel moeilijk om daar dan overheen te komen. Hè. En mensen gaan dan ook echt zitten op de dingen die je in normale verkeer misschien niet eens zo redelijk zou vinden. En die gaan dan zeggen van ja, maar ik wil nu van jou weten op welke datum heb je dat klaar en kan ik dat schriftelijk bevestigd krijgen. En weet je, en het is zo begrijpelijk dat mensen dat gaan doen. Ja. Maar aan de andere kant is het ook ongelooflijk moeilijk om daarmee te werken. En dan al helemaal als je dan vervolgens ook in je eigen organisaties tegen grenzen aanloopt aan de achterkant. Ja, hou dat maar vol, hè. Dus ik heb ook heel veel bewondering voor al die mensen die dat doen, bewonersbegeleiders. En die dat volhouden. Wat wel heel belangrijk is, hè. Want je wilt gewoon ook iets van continuïteit. Je bouwt een relatie op met inwoners. En dat is heel erg belangrijk. Ja. Ook als je het niet meteen kunt oplossen.
Ja.
Maar het is moeilijk. Het verloop is daarmee ook groot. En daarmee versterkt het probleem zichzelf ook.
Ja. God, we zitten nog jaren in de shit als ik jou zo...
Nou ja, maar we werken er natuurlijk wel aan. Hè? Ja. Het is niet zo dat we alleen maar dat zien gebeuren. En we proberen, en ik zeg echt niet, de golden bullet is er niet meer. Er is niet meer iets te bedenken waarvan je zegt... van, nou ja, als je dit nu vanaf morgen zo doet,
dan wordt het al
dan is het gauw opgelost. Ja. Maar het ontslaat ons niet van de verplichting om te blijven zoeken naar hoe kan het wel beter. En dat doen we nog steeds dag in dag uit. En dat gebeurt ook, maar dat is vaak... Het gaat langzaam in kleine stapjes. Ja. En dat is niet altijd meteen heel zichtbaar. Maar echt waar, er wordt nog steeds systematisch aangewerkt... om te kijken hoe kunnen we het beter doen en hoe kunnen we... weet je, ook als je het niet oplost, kun je met elkaar toch kijken... hoe kunnen we zo goed mogelijk door dat proces heen komen.
Amen.
Ja.
Leven in muziek. Ik heb, want wat we lullen te veel, denk ik zo. Dus we gaan wat meer muziek draaien. Om te beginnen, iets wat toch een beetje bij de zondagochtend past. Klassieke muziek. Capriccio Italien van Tchaikovsky.
Ja.
Waarom gaan we daar naar luisteren?
Ja, nou ja, we hadden net Tina Turner waar mijn moeder op danste. Mijn vader luisterde wel klassieke muziek. En dit was een van zijn favorieten. En daar had hij zelf een deuntje op bedacht.
Oh?
Waarin in het refreintje ergens een terada, Susanna. Neurie die dan altijd thuis. Maar later dus ook op school. Dus dat was heel leuk. Dan liep ik in dat grote schoolgebouw en dan hoorde ik ergens op een gang dit deuntje. En dan wist ik, hij loopt daar en hij neuriet mijn naam. En dat vond ik dan altijd zo aandoenlijk.
Een stukje maar,
ja,
want het is een stuk van 18 minuten.
Ja.
En dat willen we onze luisteraars wel aandoen. Maar dan schiet het een beetje uit zijn voegen, denk ik.
Ik snap dat, maar ik kan iedereen aanraden om het hele stuk gewoon nog een keer te
Absoluut.
Luisteren.
Ja. Ja, ja. Je vader vond het leuk. En vond jij het dan ook leuk? Of was het zoiets van, die muziek van hem, dat is een beetje, dat is toch meer voor hem?
Nou, ik ben het later wel meer gaan waarderen dan toen, denk ik.
Ja.
Toen hoorde het er gewoon bij. Maar nee, ik vind het nu ook wel heel mooi.
Ja. En toch heb ik hier staan, want we moeten een beetje... als we wat muziek willen draaien, dan moeten we daar een beetje op letten. En moet ik daar een beetje op letten? We gaan straks draaien Golden Earring met Radar Love. En nou weet ik van jou, dat vind ik echt een prachtig verhaal. Jullie slaagden er gewoon in om die band... op school te krijgen?
Ja, naar Immen. En wij hebben...
Ik dacht, dat is ja. Die doen dat niet.
Nee, hè? Ze doen het wel. Als je maar genoeg weet te organiseren. Ja, nou
en
ja,
als je met genoeg centjes komt, denk ik.
Precies, en dat kan weer alleen als je met volume komt. En dat kon weer, omdat wij in Immen... er waren een aantal middelbare scholen. Nou ja, de katholieke, de christelijke, de openbare. En die hadden natuurlijk allemaal hun eigen feestcommissie. En we hebben toen de handen ineengeslagen. Wat ook wel vrij nieuw was.
Maar ja, wat gewoon... ontzettend goed, man.
Ja, dat was heel leuk. Gewoon echt op leerlingenniveau. Dus daar had eigenlijk de schoolleiding ook verder niks mee te maken.
Goh.
Maar en toen hebben we gezegd, we gaan dat gezamenlijk doen. Ja, dan kan je een flinke sporthal afhuren, zeg maar. En dat hebben we toen... Een paar jaar gedaan. Waaronder ook een keer, volgens mij was dat de eerste keer zelfs, de Cold Nearing.
Heb jij ook nog iets met die band? Of was het gewoon van, ze zijn groot?
Nee, natuurlijk. Iedereen, wie heeft er nou niet wat met die band in Nederland? Ja. Nee, was het vorige week niet dat hun afscheidsconcert nog uitgezonden werd? Ja, van begin tot eind. Vind het fantastisch.
Ja.
Ja.
Nou ja, en de allergrootste is dan... Wacht even, want onze technicus laat mij nu iets zien. En er staat 50 op.
50 minuten.
Oké, goed. Wij moeten op de tijd letten. Dat wil die zeggen. Dus wij gaan draaien de grootste hit van Golden Earring, Radar Love. Lekker. Word je dan heerlijk, ook weer, ga je dan ook een beetje weer terug naar die...
Ja, dan kom ik toch wel weer een beetje terug in die... Ja, dat was ook wel net, weet je, puberteit.
Ja.
Eerste keer dat je dit soort dingen... Ja,
vriendjes, liefde.
Ja, dat was daar ook een beetje begonnen te ontluiken. Ja.
We gaan daar het komend uur meer over praten. Want ja, zo'n klok is onverbiddelijk. En we willen nog een liedje laten horen van Diep Triest. Maar waarom Diep Triest? Want jij speelde daar een rol in.
Nou, nee hoor, absoluut niet.
Nou, nee, niet in die band, maar wel in
nee,
het...
Nee, ik heb dat toch, omdat dat toch wel een belangrijk deel is geweest uiteindelijk. Toen ik in Groningen kwam, maar daar moeten we dan ook nog maar even later een keer op terugkomen. Maar uiteindelijk landde ik wel in Groningen.
Ja.
Kwam ik per toeval Theo Driessen ergens tegen. Nou,
de liedzanger.
Natuurlijk in het bandje De Diep Triest. Een keer naartoe geweest. En die had ook een fanclub. En die zochten nog iemand voor hun fanclubblad. Die wilden eigenlijk gewoon een eigen blad uitgeven. Nou ja, met mijn schrijvershobby leek me dat wel heel leuk. Dus ik heb dat gedaan met een paar vrienden. Wij noemden dat triest nieuws en treurige berichten.
Wat leuk!
En we hebben daar gewoon een heel leuk krantje van gemaakt. Met als... de kapstok was dan Diep Triest. Maar dat was natuurlijk een hele leuke manier om... We hebben op een gegeven moment midden in de zomer een kersteditie uitgebracht. Eenzaamheid kent geen tijd. En hele leuke dingen, interviews met allerlei mensen. Ja, we kwamen wel binnen met... wij zijn van het fanclubblad Diep Triest. Dat is een Lied Towers in de Assen bij het Truckersfestival was het. Geïnterviewd in zijn onderbroek. Nou, hele leuke dingen meegemaakt.
Ja.
En uiteindelijk dat fanclubje... dat is nog steeds een hele hechte vriendengroep van destijds. En dan heb je ook over meer dan 25 jaar geleden.
Dat is heel bijzonder.
Ja, dat is heel bijzonder. En Diep Triest zelf bestaat niet meer.
Nee.
Af en toe nog een keer een gelegenheid te optreden. Dan zijn we er ook trouwens. Maar dat vriendenclubje is altijd blijven bestaan. Dus
okay. Dat
is toch een hele leuke...
Ter herinnering aan die tijd.
Ja.
Straks praten we verder naar het nieuws Diep Triest.
Zijn tenten op
pijl, maar in het veld. En zolang geen vijand zich liet zien, was iedereen een held. De kroeg werd als strategisch punt door het hoofdkwartier bezet. De officier, de brulde Jan, komt spelen op je trompet. Ze werden wakker in de goot in de man gekillen.
Radio Noord.
Welkom terug. Tot 10 uur is dit Leven in Muziek met en door Suzanne Top, politicus zonder partij. Hoe groot waren ooit jouw eigen politieke ambities?
Nou, die zijn
zo die er al waren.
Ja, jij noemt mij ook steeds politicus, maar ik denk
Okay.
Bestuurder zou ik eerder zeggen. Want een politicus van de partij, dat lijkt
je
me heel
ingewikkeld.
Je hebt
volkomen, dat is raar. Dat is ook
ik
raar.
Zou niet weten hoe je dat moest doen.
Nou ja, jij en de premier, de vorige.
Ja, maar dat is dan toch in een andere functie. Hè? Je kan, denk ik, moeilijk in de Tweede Kamer zitten zonder partij.
Ja, dat lijkt me ook.
Ja, dan ben je je eigen partij bij een afsplitsing.
Ja.
Kijk, ik heb altijd wel interesse gehad in politiek. Want ja, daar gebeurt het. Als je de wereld wilt veranderen, dan...
Heb je ooit een serieuze keuze gemaakt voor één van de politieke partijen?
Dat is heel lang geleden. dat was, toen had je nog Hans van Mierlo.
Hans van Mierlo.
Hans van Mierlo. En dat vond ik natuurlijk als 16-jarige wel een hele intrigerende manier.
Ja.
Dus daar was ik wel van onder de indruk toen. Dus ik ben toen wel op een gegeven moment... werd ik 18 en toen kon ik gaan stemmen voor de eerste keer van mijn leven. Maar het was een gemeenteraadsverkiezingen.
Ja.
En ik had intussen bedacht dan ga ik op D66 stemmen. Toen kwam ik erachter dat die in mijn gemeente, dat was toen nog de gemeente Odoren, daar bestond dat helemaal niet, dat kon helemaal niet. Dus toen kwam ik heel verontwaardigd thuis en zei ik tegen mijn vader... dat is dan ook flauw, nou kan ik een keer en dan bestaat het helemaal niet. Toen zei hij het is simpel op te lossen, dan moeten we die partij oprichten.
Hartstikke idee.
Ja, dus dat hebben we toen gedaan met z'n tweeën.
Wat goed, man.
Mensen erbij gehaald en ik ging toen net studeren. In Leiden, dus dat was natuurlijk helemaal niet te combineren.
Nee.
Maar hij is op de lijst gegaan. Nou, ik kon stemmen op hem.
En dat heb je ook gedaan?
Uiteraard heb ik dat gedaan. Ja. En nog vele anderen met mij. En hij is toen de raad ingekomen. En dat heeft hij een decennia volgehouden.
Wat goed, hè?
Ja. Ja.
En hij bleek ook een talent te hebben voor het politicus zijn.
Ja, ik denk dat hij daar een hele goede rol in vervuld heeft in de gemeente. Later ook nog de gemeente Borgerodoren naar de herindeling. Maar ook toen nog heel lang stug raadswerk gedaan.
Had je toen niet nog meer zin om te denken van... dat wil ik eigenlijk ook wel?
Het is niet per se zo dat hoe meer je ervan ziet, zo meer zin je erin krijgt. Hè?
Het is eerder andersom.
Je ziet dan ook wel de andere kanten die de politiek natuurlijk ook heeft. En ik ben zelf wel iemand die heel erg van de inhoud is. Ik ben altijd op zoek naar oplossingen.
Ja.
En dat combineert niet altijd even goed met het spel spelen in de politiek. En ik heb wel het idee dat het... spelend van het spel, het politieke spel... wel steeds groter deel is geworden. Het hoort er natuurlijk altijd wel tot op zekere hoogte bij.
Leg eens uit wat het doel is van het politieke spel dan. Wat willen ze?
Het enige doel is meer stemmen, macht, groot. Dat is het doel op zichzelf in het politieke spel. En dat heeft dan wat minder te maken met wat wil je inhoudelijk bereiken. Daar zit mijn drive.
Ja.
En ik vind het ingewikkeld worden wanneer het eigenlijk alleen maar gaat over... wat is wel en niet strategisch handig voor de verkiezingen. Dat is ook een beetje het populisme natuurlijk.
Ja.
Dat trekt mij totaal niet. Er zijn mensen die het leuk vinden om dat spel te spelen. Er zijn er ook die daar goed in zijn.
Je bent er met één getrouwd. Ik wil niet zeggen dat hij goed is in het spel, maar met een hele goede politicus.
Zeker. En die is ook zeker beter in het spel dan dat ik dat ben. Ben ik direct met je eens. Maar die had natuurlijk ook, en nog steeds, maar die heeft daar ook wel een hele sterke inhoudelijke drive bij.
Als ze denken, als mensen thuis denken, wacht even, waar hebben die mensen het over?
Leg jij het uit?
Suzanne is getrouwd met Willem Smink. Jarenlang de voorman van de Partij van de Arbeid in de stad Groningen. Jarenlang ook wethouder namens die partij. En ik ken Willem toch wel iemand die ging voor de inhoud en niet voor het politieke spel.
Precies. Nou ja, dat is iemand die dat heel goed kon combineren, denk ik. Hij ging voor de inhoud, maar hij kon het spel daarvoor ook spelen.
Ja.
En dat heeft ook een hoop opgeleverd.
Ja.
Ja. Ik ben daar minder goed in het spel.
Heb je af en toe dat je wat nuttige wenken van hem krijgt, hoe je af en toe toch even het spel mee moet spelen?
Ja, het is natuurlijk, moeten we ook zeggen, de tijd is ook wel iets andere, denk ik.
Ja.
Het spel is wel wat veranderd ook. En ja, je kan best wat duiding krijgen. Misschien het helpt af en toe om het spel te doorgronden. Maar je moet het wel kunnen. En ik blijf gewoon bij mezelf. En ik kan niet wat hij kon. Ik doe het anders.
Ik denk dat het ook maar beter is.
Ja.
Het leven in muziek, zo heet dit programma. En je hebt iets uitgezocht. Daar ben ik persoonlijk heel blij mee. Want ik vond dat zo'n fantastisch verhaal toen ik dat voor het eerst hoorde.
Ja, ik vond het zo leuk dat je het kende.
Ja, nou, het gaat over Sixto Rodriguez. En dat is een Zuid-Afrikaan. Nee, dat is niet een Zuid-Afrikaan. Nee. Het is een Amerikaan. Die singer-songwriter, een hele kleine. Maar die bleek ineens in Zuid-Afrika heel erg beroemd te zijn.
Ja.
Zeg ik het zo goed?
Ja, dat zeg je zo goed. En het bijzondere was, ik ben na mijn 2 jaar studeren in Leiden een half jaar naar Zuid-Afrika geweest. En daar heb ik rondgereisd, gewerkt. Nou, een half jaar daar gezeten, ook bij jonge mensen daar. En daar werd je gek van op de radio, overal Rodriguez. En ik dacht, ik ken die helemaal niet, nooit van gehoord. Maar ik vond het wel leuk. Ik heb dat plaatje toen ook maar gekocht. En ook vrienden thuis gevraagd van, is die bij jullie nu ook zo populair? In luchtpostbrieven, hè? Want geen telefoon. Maar die zeiden ook, waar heb je het over? Dus ik heb het plaatje meegenomen naar Nederland. En hier kende niemand het. Dus ze zaten allemaal merkwaardig. En ik kon dat niet begrijpen. Want ik zat zelf niet heel diep erin. Weet je, ik las niet elke week of elke maand de oor. Wat je toen had. Ik kon het ook niet googlen. Maar ik vond het wel fascinerend. Dat ik dacht, hoe kan dat nou dat niemand het hier kent? Terwijl het daar
Het
was zo groot daar. Nee, op een gegeven moment vergeet je dat plaatje in de kast. En ik denk 20 jaar later sta ik ergens in de keuken af te wassen. En hoor ik op de televisie die een eind verderop staat. En één keer dat nummer weer, Sugarman. En ik dacht, wat? En ik loop naar de televisie en ik zie die documentaire. En alle kwartjes vallen op zijn plek.
Ja.
En ik vond het zo'n bijzonder verhaal. Echt ongelooflijk.
Ja, als je ooit de kans krijgt om te kijken naar hij heet ook Sugarman, de documentaire. Is gemaakt in 2013. Heeft volgens mij ook een Oscar gewonnen. Het is een geweldig verhaal. En het is ook geweldige muziek, zeg ik.
Ik vond het hartstikke leuk. Ik heb het cd'tje nog steeds. En ik draaide het ook nog wel af en toe.
Ja. Rodriguez, Sugarman.
Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road.
Wonderlijke muziek, nog steeds.
Ja,
beetje psychedelisch, beetje dromerig, beetje mooi.
Apart, heel mooi. Ja, en die film is fantastisch. Het verhaal is zo bijzonder. We gaan het ook niet verklappen. Iedereen moet gewoon gaan kijken.
Ja, ja, als je de kans krijgt, ja, ga alsjeblieft die film kijken. Ja. Even kijken waar we zijn in jouw leven. Want ik noemde net Willem Smink, die kwam je tegen. Hoe kwam jij eigenlijk überhaupt in laten we zeggen, je kwam in het Groninger bestuursapparaat terecht? Zeg ik dat zo goed?
Ja, nou ja, het ambtelijk apparaat. Hè?
Ja.
Ja, klopt.
En hoe kwamen ze aan jou?
Eigenlijk via Koen Schuiling. Daar had ik op de universiteit nog mee gewerkt.
Ja.
En die werd toen wethouder.
Ja.
Na die hele affaire. En ik werkte toen in Drenthe, bij de provincie.
Ja, na die hele affaire, je bedoelt de affaire de laatste dag van het jaar en de,
nou, inderdaad, ja,
de narigheid. Ja.
Ja. Nou, en hij zei, god, waarom kom je niet gewoon hier bij de stad werken? En toen dacht ik, oh ja, dat zou ik eigenlijk ook wel heel leuk vinden. Dus gesolliciteerd, aangenomen, ja, en de rest is history. Ik heb er lang gewerkt.
Ja.
Ja.
En met plezier?
Ja, met heel veel plezier en op heel veel verschillende plekken. Was ook leuk.
Wat was het leukste? Wat is daar leuk aan? Vertel eens wat voldoening geeft als je werkt op zo'n positie.
Nou, kijk, bij een gemeentewerk is natuurlijk wel heel, het is heel direct. Dus je bent vaak met dingen bezig. En zeker als je in de ruimtelijke sfeer zit of in de economische sfeer, een beetje in die hoek. Cultureel, onderwijs, ja, heel veel dingen, maar die je echt vrij direct ook in je eigen omgeving kunt zien. Ja. Je bent ook heel direct met mensen bezig, je inwoners, de stakeholders. Ik vond dat gewoon heel leuk. Je bent echt met elkaar aan het bouwen aan de stad en het beter maken van de stad. En het dan ook terugzien, dat is, ja, dat vond ik wel heel leuk. Dat is, bij een provincie is die afstand groter, hè? En bij een gemeente en zeker bij een stad als Groningen, ja, is dat dat bruist. Dat is leuk.
Ja.
Ja.
En toen kwam je een bruisende wethouder tegen. Was toen ook al wethouder.
Hij was wethouder, ja, zeker. Ja.
Toen dacht je, leuke man. Dacht je ook die partij, daar voel ik ook wel wat voor. Want hij was een uitgesproken Partij van de Arbeidman natuurlijk.
Dat was verder niet zo'n factor. Het was eigenlijk wel grappig, want ik kende hem helemaal niet. Ik bedoel, ja, dat wil zeggen, ik wist wie het was.
Ja.
Maar op een gegeven moment moest daar een nieuwe bestuursadviseur komen. En toen werd tegen mij gezegd, jij moet ook maar op gesprek gaan. En ik dacht, nou, dat lijkt me onzin, want er is vast iemand uit de partij of werk veel. Dus ik dacht, ja, dat is dan voor de vorm nog een paar mensen erbij. Maar ik ging er niet vanuit dat het heel serieus was. En toen hadden we net ook de referendum aan de Noordzijde gehad. In het eerste gesprekje wat ik met hem had, zag hij natuurlijk in mijn cv dat ik ooit, was toen al lid af, maar van D66 lid geweest was. Toen zei hij, was dat referendumpartijtje of niet? En toen zei ik, dat klopt. Ik zei, maar goed, een referendum kan ook heel goed werken als je het goed doet.
Zo, bam. Maar het was natuurlijk bij hem misschien nog wel een open wond. Want, ja.
Nou, dat, ja, er zat nog wel een beetje zeer natuurlijk.
Maar dat referendum ging over de grote markt.
Ja.
En met name verloor, zeg ik nu kort door de bocht, de gemeente verloor dat vooral omdat er sprake was van een parkeergarage onder de grote markt. Ja. En de tegenpartij die zei, dan gaat straks die Martini-toren omvallen. Dat moeten we niet hebben.
Nee.
Ja, en bijna de hele stad was het daar wel mee eens. Dus,
daar kan je het ook moeilijk mee oneens zijn. maar ja, dan gaat het wel om van hoe ga je dan zorgen dat je die beeldvorming
dat kan niet meer.
En de feiten, nou ja, en dat is daar natuurlijk helemaal niet goed gegaan.
Ja, maar dat kon ook niet meer, want nee. er was een poster in omloop. Daar zag je de Martini-toren omvallen.
Ja, die stond scheef.
Die stond
toren
scheef.
Van Pisa was het geworden. Nee, het was natuurlijk heel sterk beeld.
IJzersterk beeld. Ja. En het is ook bijna een tekstboek van hoe win je een argument.
Ja.
Door bepaalde dingen te benadrukken. En die beeldvorm, ja, sterker kon het niet. Dus ze verloren. Ja.
Ja, maar de volgende ging het anders.
De volgende ging het anders, ja.
En die, dus er is wel van geleerd.
Ja.
Dit zijn wel dingen die ook niet in één keer... De gemeente was ook niet gewend om dit soort dingen überhaupt te doen.
Nee.
Ja, en het gaat allemaal niet vanzelf.
Ik weet het, want ik heb destijds een filmpje gemaakt... en daar waren ze allemaal aan het flyeren. En daar waren ze allemaal heel onhandig in. Dat vond ik echt bijna aandoenlijk... zoals ze dat met die foldertjes bezig waren. Maar ja, nou goed. Dat was, ik denk dat daar leergeld betaald is van hoe doe je zoiets.
Ja.
Dus Willem was wel... maar dat bleef. Je dacht op een gegeven moment, het is wel een hele leuke man.
Ja, dat groeit dan op een gegeven moment.
Ja.
Dat is niet van de een op andere moment.
Maar,
nee? Ja, nee, zeker niet. Maar dat is wel gegroeid. En, ja. Tot het moment dat het echt aan was.
Ja. En het bleef ook aan. En
het is
jullie,
aangebleven,
en
ja.
jullie hebben kinderen samen?
Zeker, 2.
Prachtig.
Ja.
Hoe oud zijn die?
Ja, joh, die zijn ook alweer 17 en 19.
Poeh!
Ja.
Ja, zo snel kan het gaan in het mensenleven. Leven in muziek. En ik dacht, ik ga iets draaien van de Foo Fighters. Maar zo ligt het niet helemaal, hè?
Nee, het is wel een nummer van de Foo Fighters.
Ja.
Maar degene die we nu gaan horen is niet door de Foo Fighters zelf. En dat is toch even leuk om uit te leggen. Want ik vind het een heel inspirerend project. Het is een project van een jongen uit Italië, 2015. Ja. Die is enorm fan van de Foo Fighters. Maar die woont in een stadje in Italië, een middelgroot stadje... waar echt never nooit in de verste omtrek grote concerten gehouden worden.
Ja.
En toch wil hij heel graag dat de Foo Fighters daar wel een keer naartoe komen. En wat hij dan gaat doen, is een heel project opzetten... om ze te verleiden om te komen door met 1000 muzikanten...
Wauw.
Gelijktijdig samen dat nummer te spelen.
Wat leuk.
Ja, het is echt waanzinnig. En daar is ook een documentaire over gemaakt. We gaan allemaal filmtips doen ook vandaag. Maar dit is ook echt een hele leuke. Waarbij hij dus uit heel Italië, en doet gewoon een oproep. En uit heel Italië komen er dan drummers, honderden drummers, gitaristen en zangers. En dan op een enorm prachtig Italiaans groot veld. Wordt dat allemaal ingericht. Grote stijger ervoor, met een dirigent ervoor. En zij gaan dat nummer oefenen en ze gaan dat uiteindelijk opnemen. Ook met met video, een drone erbij. Prachtige beelden, dat is echt waanzinnig. En die gaan ze plaatsen op de socials met de boodschap... alsjeblieft, Foo Fighters, kom hier een keer spelen. Nou, ik ga het niet verklappen hoe dat eindigt, maar het is zo'n inspirerende en zo vrolijk. En het is zo leuk om te zien hoeveel mensen, en echt hè, jonge en oude mensen, allerlei soorten, die daar samen een hele dag studeren, die muziek maken. Het is hartstikke warm, de zon staat er volop. En ze hebben er zoveel plezier in. En je krijgt zo ongelooflijk veel energie als je die documentaire kijkt, hoe dat gegaan is.
Applaus voor leuke muziek en een leuk project. Dat hebben we trouwens hier, dat is een bijna een bruggetje naar de volgende muzikale bijdrage. Want Freek de Jonge heeft ook met een heleboel mensen gezongen in onze provincie.
Ja, ik had nog niet bedacht, maar je hebt wel gelijk. Het is wel een...
Het is wel
van een hele andere orde, maar ja.
Nou ja, het is wel... Kijk, samen zingen heeft toch iets... Dat heb ik altijd. Het geeft
een
verbondenheid.
Enorm impact, ja.
Ja. En Freek de Jonge die heeft iets met deze provincie... omdat bijvoorbeeld zijn vader was hier dominee.
Dominee, ja.
En hij heeft... Nee, dat klinkt zo zielig. Ik wou zeggen, hij heeft zich ons lot aangetrokken. Maar hij heeft wel geprobeerd om... Heb jij veel met hem van doen gehad eigenlijk?
Ja, ik, in die week dat hij hier toen geweest is... ben ik de hele week wel met ze opgetrokken.
Ja.
Zijn we door de hele provincie gereden. Veel gesprekken gevoerd overal.
Ja.
Hella heeft toen ook nog heel veel opgenomen.
Ja.
Mijn vrouw was van plan om daar een film van te maken. Daar is uiteindelijk volgens mij niet heel veel van terechtgekomen, maar er moet toch wel heel veel materiaal zijn.
Ja.
Ze heeft ook alle gesprekken opgenomen die jij toen gevoerd heeft, zowel met gedupeerden als met ook allerlei mensen die daar toen een rol speelden.
Hij heeft wel een soort van energie om zich heen.
Ja, elke avond in de kerkje stond hij, vaak met Ray en P. en Rinus. En dan ook zingen, protest, praten met mensen. Ja, het was wel een hele bijzondere week in januari.
Ja.
Er lag sneeuw. En ze hebben echt wel wat losgetrokken toen.
Ja.
Het was echt bijzonder. Eigenlijk was het een hele bijzondere periode.
En nou, achteraf is het misschien wel zo van... we zaten met z'n allen in de put en hij heeft ons een beetje eruit getrokken.
Nou, hij heeft toen ook... we hebben in die week toen ook die fakkeltocht gehouden.
Ja.
De grote fakkeltocht waar heel veel mensen bij geweest zijn. Tegen de 10.000. En dat was nog nooit zo groot geweest. Daar had hij ook wel een rol in.
Het was prachtig.
En dat heeft wel heel veel indruk gemaakt. Ik denk dat heel veel mensen... eigenlijk iedereen die daarbij geweest is, die weet dat ook nog.
Ja.
En die kan zich dat heel goed herinneren.
Ik kan het me nog heel goed herinneren. Ik was erbij. Ja, het was mooi.
Nee, het was, op een bepaalde manier was het mooi. Ik denk dat het ook heel erg te maken had met dat heel veel mensen ook in één keer zich realiseren dat ze niet alleen waren.
Ja.
En dat het gevoel van solidariteit was denk ik de belangrijkste functie die die fakkeltocht toen gehad heeft.
Ja, en dat beeld was prachtig. Hè? Het is donker en je ziet al die lichtjes in het donker. Het is eeuwig
zonder dat er geen droombeelden van zijn.
Ja.
Het was
waren er toen al drones, vraag ik me af.
Nou, zo lang is het ook.
Nou, 2017. Bijna 10 jaar geleden. Ja, 2007. Ja,
ik weet het niet, maar ik heb nog nooit geen beelden gezien van boven. Terwijl ik denk dat heel spectaculair geweest moet zijn.
Ja. Maar goed.
Maar het was sowieso heel spectaculair.
Zo is het.
Gracht om en dan al de trekkers aan de overkant met hun lichten. Ja, nee, ik heb het ook nog heel scherp voor ogen. En het gevoel van solidariteit was daar heel groot. En dat was een heel... Mensen waren daar ook wel heel erg aan toe.
Ja.
Dat was heel prettig.
Ja. Freek de Jonge met Het had nog nooit zo donker west.
We stookten jarenlang op het gas. Het ging ons koud, het kon uit de hoop. Speelde mooi weer voor wat het weer was. Hier nog vijf pils, wel is de bom. Toen Grunners grond begon te beven, bleken de hoezen uit bestaan. Nam morgen de town touw te geven.
Kamp riep met Shell niks aan de hand.
Al die artiesten die dat zongen.
Ja, dat was prachtig, hè?
Ja.
Ook nog op tv geweest bij De Wereld Draait Door.
Ja.
Hij was mooi.
Ja, dat hebben we wel aan Freek te danken in elk geval. Wanneer heb jij eigenlijk voor het eerst doorgehad? Had jij al voor Huizingen door dat het wel eens ernstig kon worden met die aardbevingsellende hier?
Nee, helemaal niet. Ik wist er toen denk ik nog helemaal weinig vanaf. Misschien wel helemaal niks.
Ja.
Nee, ik had eigenlijk geen idee. En Huizingen Hebben we natuurlijk wel meegekregen, uiteraard. Ja. Ja. En toen ging natuurlijk van alles spelen. Maar ik werkte gewoon nog bij de gemeente Groningen.
Ja.
Ik had alleen nog wel eens contact met de voormalig burgemeester toen al, Jacques Wallagen. En die was gevraagd om een rapportje te schrijven van hoe gaan we dit nu dan verder doen met elkaar. En daar heb ik een paar keer met hem over gespart. Ik heb uiteindelijk een bestuurskundige achtergrond. En ik vond het wel interessant om te kijken van hoe ga je nou zo'n enorm groot issue op een andere manier oplossen. Want er was toen ook al in het rapport van Meijer 2012... daar stond eigenlijk al in van de manier, de normale manier waarop we dit doen, hè, met inspraakprocedures en zienswijzes, dat werkt hier gewoon niet meer. Het vertrouwen is weg. 2012.
Ja.
En daar kwam uiteindelijk het voorstel uit voor een dialoogtafel. Eigenlijk een vorm waarbij iedereen gewoon gelijkwaardig aan tafel gaat zitten en met elkaar gaat kijken van ja, hoe gaan we nu samen dit grote probleem met elkaar oplossen. NAM, Rijk, gemeenten, provincie. En eigenlijk heel horizontaal. Hè? Dus niet heel erg het Rijk beslist en wij voeren, maar gewoon met elkaar kijken. Ook een soort bestuurlijk experiment eigenlijk. En dat vond ik toen ook heel interessant. En ik dacht, ja, en als het ooit ergens mee kan, dacht ik, dan is het met dit. Want de sense of urgency is bij iedereen nu wel helder.
Ja.
Dus toen hij vroeg van God, kom je dan helpen om dat in de benen te zetten? Toen zei ik, ja, dus, het lijkt me heel interessant. Maar toen zat ik nog veel meer op het interessante van hoe dat bestuurlijk dan werkt.
Ja.
En pas daarna...
Het was bijna een soort wetenschapper.
Nou ja, het was wel meer een wetenschappelijke interesse ook, mede. En pas daarna kom je dan ook in aanraking met de praktijk en met de mensen die het betrof. En dan ga je je verdiepen in wat gebeurt hier eigenlijk. Ja, en op die manier ben ik er wel ingezogen. En uiteindelijk is het natuurlijk een hele andere kant op gaan die ik op dat moment ook niet had kunnen voorzien.
Ja.
Maar met hoe meer mensen ik sprak, hoe bozer en hoe verbaasder ik ook werd. Dus ik dacht, dat kan toch niet waar zijn dat wij dit hier zo doen?
Ja.
En dat hier in Nederland wij dit laten gebeuren met elkaar. Ja, en dan is het op een gegeven moment, ga je daarin vastbijten.
Ja. Die dialoogtafel die werd geleid door twee politici, een VVD'er, Kamminga. Mm-hmm. En natuurlijk namens de Partij van de Arbeid, Jacques Wallagen. Werkte dat wel vanaf het begin? Want
nee.
Ik had het idee, nee?
Nou ja, goed, dat kun je ook vaststellen. Want uiteindelijk heeft het ook maar
niks opgeleverd.
Anderhalf jaar bestaan of zo.
Ja.
Wat ingewikkeld was, de boel stond al in brand. Dus er moest eigenlijk ook gelijk geleverd worden vanaf de eerste dag dat die club bij elkaar zat. Terwijl er, je moet ook wel even investeren in verwachtingsmanagement. En hoe zit iedereen hier aan tafel en wat verwachten we dan van elkaar? Ja, en er bleek eigenlijk al vrij snel dat enorm uiteenliep. Dus er zaten ook maatschappelijke organisaties aan tafel toen. Hè? Dus de Groningen Bodembeweging, maar ook Groningen Dorpen, een aantal van dat soort clubs, Natuur- en Milieufederatie.
Ja.
En die gingen er inderdaad oprecht van uit van wij gaan hier nu samen bepalen wat er gaat gebeuren. Maar ja, dat was helemaal niet zoals de Rijksoverheid aan tafel zat.
Nee.
Die dacht gewoon, nou ja, wij vertellen jullie even wat we gaan doen. En we leggen het nog een keer uit. En dan snappen jullie dat en dan hebben we draagvlak. Nou, ik geloof dat na 3-4 maanden lagen de eerste brieven van de maatschappelijke organisaties er al van, ja, dit was niet wat wij hadden bedacht. Ja, en vanaf dat moment is het moeizaam ploegen geweest. En is het...
Het werd steeds meer spaghetti. Echt
maar. Nou ja, het was toen natuurlijk ook al heel ingewikkeld. Want we komen niet genoeg vooruit. Er zit geen slagkracht in zo'n dialoogtafel. Want ja, dan moet je er ook met elkaar uitkomen. En in feite is daar toen ook het eerste idee van die nationaal coördinator ontstaan. Nou, dan moet er maar een nationaal coördinator komen die wel zeggingskracht heeft, slagkracht heeft en die wel ook dingen kan uitvoeren. Nou ja, toen kwam Hans Alders op het toneel.
Ja.
Heeft
ze stinkende best gedaan?
Zeker. Ja.
Er kwam ook niet veel uit.
Nou ja, het was natuurlijk een heel andere situatie. Je hebt daar wel een hele organisatie opgebouwd destijds. Daar is de NCG ontstaan.
Ja.
Kijk, dat werd anders toen er een nieuw bewindspersoon kwam. In dit geval Erik Wiebes. En ja, die wilde echt een aantal dingen heel anders doen. Hè. Hans Alders had ingezet op een gebiedsgerichte aanpak. En Erik Wiebes zei van, nou ja, weet je, ik ga wel kijken wat ik met die gaskraan een beetje naar beneden kan. Maar dan kunnen we nog gewoon heel specifiek alleen die panden die hier en daar onveilig zijn, die gaan we dan wel aanpakken. Ja, dat stond haaks op de aanpak die Hans Alders had ingezet. Ja, en dat ging natuurlijk niet samen. Dus dat Hans Alders uiteindelijk voor de eer bedankte om dan iets te gaan uitvoeren waar hij ook totaal niet achter stond. En ik denk, we zien nu ook dat hij gewoon gelijk gekregen heeft. Hè? Dus de aanpak die het Rijk toen is ingezet, het objectgerichte versterking en loslaten van de gebiedsgerichte benadering.
Het werkte niet.
Ja, en sterker nog, dat heeft ons natuurlijk ook in heel veel extra problemen gebracht. De verschillen die zijn ontstaan door die benadering. Ja, dat is eigenlijk gewoon een enorm nieuw probleem geworden.
Ja, ik laat het probleem niet liggen. Maar ik wil even naar de muziek.
Ja, ik snap dat heel goed, want heb je even. Dit is een heel...
Je kunt er ook niet meer los van komen, bijna. Dat is een beetje het probleem, denk ik wel eens, als Groningers. We zitten zo vast aan die narigheid.
Dus daarom moet je ook wel toch af en toe even wat anders doen.
Alsjeblieft.
En daarom wil ik ook nog een keer die documentaire We Are the Thousand, waar we net het nummer van horen, aan. Ja, maar weet je,
van
het
gaat
wel om dit soort dingen, ja. Om wel af en toe even eruit te kunnen stappen en even met elkaar wat anders te doen. Dat is ongelooflijk belangrijk om dit vol te gaan houden.
Ja.
Want ja, hoe je het ook wint of verkeert, we zitten er nog wel even een tijdje in met elkaar.
Ik vrees het ook.
En we moeten elkaar wel een beetje vasthouden en we moeten ook ergens af en toe even weer energie uithalen.
Ja. Lady Gaga.
Ja, nou, dat is dan weer even een hele andere kant.
Ja.
Want Lady Gaga, en vooral het nummer, dat is niet een nummer van haarzelf, een cover. Maar zij zingt het denk ik wel nog rauwer en nog dieper dan het in het origineel is.
Ja.
Maar het verwoordt voor mij wel heel erg ook de wanhoop waar heel veel inwoners in zitten. Het machteloze gevoel. Het gewoon niet meer weten wat je nog moet doen om verandering in je eigen situatie aan te brengen. Ik heb in de barometer, waar we het even kort over hadden, daar hebben we ooit een keer de stand van het hele dossier in beschreven. Dat was heel technisch, dus wat regelingen hebben we allemaal, wat zijn er allemaal gebeurd, welke pilot. En omdat dat vrij technisch was, heb ik aan de achterkant in het spiegelbeeld een verhaal geschreven. Dat was dan ook even weer de oude hobby. Ede wacht niet meer om te vertalen van wat al die beleidsdingen nou eigenlijk doen in een gewoon leven. Het leven van Ede in dit geval. En ik heb Ede dit nummer laten opzetten om te laten voelen wat voor machteloosheid en onmacht hij heeft gevoeld.
Let's get a little bit taller there. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. And so at crazy times when I lie in my bed just to get it all out, what's in my head, and I'm feeling peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream at the top of my lungs, what's going on? But I said,
Lady Gaga.
Ja.
Mooi hoor.
Heel hard aanzetten, donker. En dat voel je hem echt.
Prachtig. Kijk, we zijn al in de finale van dit programma beland.
Jeetje.
En dat geeft op zich niet. Want die muziek doet dat en die verhalen van jou doen dat. En ik heb hier altijd rond dit tijdstip is het dat wij iets laten horen waarvan onze gast zegt, kijk, als ooit mijn afscheid komt, nou, ik schat over een jaar of over een jaar of 50, hè?
Ja.
Oh, je wou zeggen, zoals Harry Moelisted ooit zei, die zei ooit van, die sterfelijkheid van mij, dat moeten we nog maar eens zien, weet je?
Nee, ik denk vrij zeker te weten dat het wel gaat gebeuren.
Ja, ik ook.
Als dat ooit al een keer zou gebeuren, nou reken erop dat het een keer gaat gebeuren.
Ja, dat denk ik ook.
Maar ik had er niet helemaal op gerekend, dus dit is ook wel grappig, want ik heb hier niet over nagedacht, maar dit was het eerste nummer wat in mij opkwam.
Nou, dan is dat helemaal raak.
Dus ik heb er geen idee, maar ja, ik dacht, ik hou het gewoon bij de eerste gedachte.
Nou ja, de vraag was gewoon van, stel nou dat dat moment ooit komt, wat is dan een stukje muziek waarvan je denkt
ik
van,
kan me voorstellen dat dat wel iets is waar je echt ook even over nadenkt.
Ja,
dat heb ik
maar ik weet, dus ik kan je ook.
Dit is reflex. ik ben eigenlijk zelf wel benieuwd. Ik heb het nummer ook al heel lang niet meer gehoord. Waarom ik dat bedacht ineens?
We gaan luisteren.
Ja.
Hold me now.
Zo, het einde met U2. Nou, dat kon minder, denk ik dan. Huh?
Ja, jullie moeten het ermee doen. Dus.
Zo is dat. Ja. Zo is dat. Maar ik moet je zeggen, ik dacht vroeger altijd van, zo'n afscheid is voor de nabestaanden. Ze zoeken het maar uit. Maar ik heb toch ook wat mensen ben ik tegengekomen de laatste jaren die daar wat anders over dachten. En dat vond ik ook wel een goed argument.
Die er anders over dachten?
Nou, die dachten van, ik geef ze nog wat mee op zo'n laatste, laatste bijeenkomst. En die dus een actieve rol hadden gespeeld in het uitzoeken van de muziek. En dat heeft ook wel wat, moet ik zeggen.
Nou, dat kan ik me ook voorstellen, ja.
Ja, ja. Bijna het einde van dit programma. Je bent bestuurder. En dat is een prachtige baan.
Zeker.
En is dat ook een baan voor de nog veel langere termijn? Of zeg je van, het is binnenkort is het wel kloor?
Nou ja, dit zijn per definitie natuurlijk in principe allemaal tijdelijke banen.
Ja.
Voor een paar jaar. Ik vind het in ieder geval heel leuk dat ik het nu 3 jaar mag doen. Je leert ontzettend veel, je ziet ontzettend veel, je komt ontzettend veel mensen tegen. Dus dat is echt heel erg leuk.
Ja, maar je kunt ook zeggen van, als ik dat nu 3 jaar heb gedaan nog, dan word ik daar zo goed in, dat het heel verstandig zou zijn als ik nog een paar jaar door zou gaan.
Ja, maar zo werkt het in de politieke werkelijkheid natuurlijk gewoon helemaal niet. Dat is volgend jaar aan de orde. Dan zijn de verkiezingen. En ik ben eerlijk gezegd nu vooral nog aan het kijken van wat wil ik in ieder geval nog proberen.
Je hebt echt een lijstje gemaakt, een to-do-lijstje met de volgorde waarvan je denkt, nou, als ik dat nog voor elkaar krijg.
Een paar dingen. Ik denk, dat zou toch wel leuk zijn dat je...
Kun je er een van
heel
noemen?
Veel dingen lopen natuurlijk altijd over periodes heen. Hè?
Ja.
Dus je, ook op het moment dat je begint, dan spring je al op een rijdende trein.
Ja.
En zo werkt het, zeker bij de provincie, het is allemaal langjarige trajecten. Een van de dingen waar ik wel in deze periode echt mee ben begonnen is een programma voor de vrije tijdseconomie, de toeristische sector als het ware.
Ja.
Daar zit wel heel veel potentie in onze provincie. Wij zijn natuurlijk, hoeven ons elkaar niet te vertellen, een prachtige provincie. Maar
die anderen moeten dat weten.
De anderen moeten het ook weten en daar hebben wij ook baat bij. Hè? Dus dat kan ons ook weer helpen in de leefbaarheid van onze dorpen. En ik vind het wel heel mooi dat we nou een keer de mogelijkheden hebben, dankzij Nijbegun ook, om daar nou toch een keer wat grootser in te gaan denken en ook wat systematischer mee bezig te gaan zijn. En het ook, weet je, het is ook fijn voor onze eigen inwoners wanneer we de dingen mooi maken, wanneer we het aantrekkelijk maken voor bezoek. En daarmee is het ook aantrekkelijk voor de mensen die er wonen. En ik vind het wel heel leuk om daar nu mee bezig te zijn. En ik hoop dat we daar ook, ook samen met inwoners, met ondernemers, dat we een proces in kunnen richten wat straks ook blijft.
Ja.
En wat niet weer weg is.
Ja.
En wat ook de energie geeft.
Ja. Ik doe even een huishoudelijke mededeling. Zometeen op de zender van Groningen. 2 deuntjes voor 1 cent, gemaakt door René Walhout en Rolf Schreuder. En ik dank de vrouw die de muziek uitzocht vanmorgen en daar in elk geval mij een heel groot plezier mee deed. Ze is bestuurder in Groningen. Dank je wel, Suzanne Top. We gaan luisteren naar jouw laatste keus. Dat is Jan-Henk de Groot.
Ja.
En dat is niet zomaar iemand. Die heb jij nog niet zo lang geleden een prijs gegeven.
Ja, Jan-Henk heeft de K. Terlijnprijs gekregen voor zijn Groningstalig oeuvre. Hartstikke verdiend. Jan-Henk doet het natuurlijk al jaren en hij heeft zulke prachtige liedjes geschreven. Edestal is fantastisch, maar we moeten ook even kijken wat we nu allemaal hebben rondlopen. En Jan-Henk de Groot is daar echt ook een hele grote in. En hij heeft prachtige nummers in het Gronings geschreven. Dat kon niet ontbreken.
Goed zo. Suzanne, dank je wel. Noordstad.
Schoen van de schoentjes, een tas veel te groot. Staat ze bij bezalte en is haast de dood. Dat het pas het night duurt, of ze te lood uitstapt. Mijn lutje wicht, voor het eerst Noordstad. Ze zwaait nog mooi van achter de roet. En door gaat ze heen met een lach om de snoet. En papa lacht terug met een steen in zijn hart. Mijn lutje wicht voor het eerst nog.